Hans, smaakte de overwinning tegen Genk zoet of bleef toch vooral de zure nasmaak van de twee voorgaande wedstrijden hangen na de match van gisteren?
Maar ik moet zeggen, ik heb er wel van genoten. Ik was echt heel blij met de overwinning. Want iedereen was aan het doemdenken voor de wedstrijd. En als we die nu nog eens verliezen op Genk, dan wordt het nog moeilijk om play-off 1 te halen. Maar de manier waarop was misschien niet echt goed. Maar als je met 0-3 wint op het veld van Genk, die toch ook broodnodig, die zegen nodig had om play-off 1 vast te leggen, dan kun je alleen maar tevreden zijn als clubsupporter.
Ja, over deze tevreden clubsupporters en zoveel meer vandaag in de Klokkenpodcast, de voetbalpodcast voor en door Club Brugge supporters.
Carrasco, daar is het. En daar is het. Oh, Mignolet! Met een mirakel!
Izquierdo, daar komt hij weer. Bij Nielsen, Izquierdo, terugleggen en de goal van Aken.
Nu voorzet eveneens, daar is de kans op de 0-3. 0-3, Scott Olsen.
Frank van der Elf, en dit is het. En de 3-3.
Meijer heeft tijd om te kijken en er eentje uit te pikken bij Voorwin Nielsen.
Oh, een goal! Oh, een goal, ik zei het! Schitterende goal van Club Brugge.
Hans hoorde je in de intro en ook Nico is er opnieuw bij deze week. Nico, wat ben je al wat bekomen van de blauw-zwarte rollercoaster van afgelopen week?
Nog niet helemaal, maar ik moet wel zeggen, de zegen van gisteren tegen Genk heeft wel veel geholpen. Want het was wel echt een zware week, zeker als inwoner van Vlaams-Brabant kom ik heel veel Moven, een beetje minder Union-supporters, maar ze beginnen toch ook uit de grond te komen, gelijk paddenstoelen. Dus ik begin er toch meer en meer te zien. Dus dat was wel een harde noot om te kraken. Allee, sowieso verliezen tegen Moven is altijd zwaar. Dus ja, met die overwinning van gisteren, dat is wel een beetje goed voor de moraal. Dat was echt wel nog een keer nodig.
Ja, voordat we naar die wedstrijd gaan die goed voor het moraal is, gaan we toch nog eventjes terug moeten naar het Dudenpark, waar ons bekeravontuur strandde. Hans, ja, wij twee waren aanwezig in Dudenpark. We hebben samen nog voordien samen met William en Matthias nog een pintje gedronken, maar ja, het werd een spookachtige avond hè, in het Park Duden.
Nochtans had ik er een goed gevoel bij voor de wedstrijd. Was het leuk om met vier crewmembers van de Klokkenpodcast vooraf een pintje te drinken en vooruit te blikken naar de wedstrijd. Het was ook nogal onwezenlijk om tussen de thuissupporters dan zomaar te kunnen een pintje drinken. We zijn dan niet gewoon in Brugge dat we tussen uitsupporters daar staan te drinken. Dus ik vond dat wel apart. Een beetje een Duits gevoel. Nu, we hadden allemaal geen kleuren aan. Het kon wel. Het was heel ongedwongen. En je moest geen half uur aanschuiven om een pintje te bemachtigen. Zoals meestal bij wedstrijden van Club Brugge. Dus dat was wel heel apart. En ik vond ons in feite wel goed starten. Ook die de opstelling vond ik goed. Thiago in punt, Jutgla op links, Kof op rechts. Hans Nielsen Balanta op het middenveld. En dan wel weer Maxime tegen zijn voet en Meijer langs de andere kant en Mechelen en Ordóñez. Ik had best een oké gevoel bij die opstelling. Ook al had ik misschien wel gehoopt dat Skoras op links zou plaatsnemen, maar gezien de goede prestatie van Jutgla tegen Moof, was het eigenlijk wel een logische opstelling.
Ja, zoals Hans zei, ja, club niet slecht. Union was goed in Nico, maar ja, het was toch weer hetzelfde liedje dat afgespeeld is. Hè? Minuut 92, het is stilaan echt een doemminuut aan het worden hè, voor blauw-zwart.
Ja, het is al veel te vaak gebeurd. En het eerste is dat je het altijd voelt aankomen. Hè. We hebben heel lang stand gehouden. Want ik denk dat Union heeft toch, denk ik, ook wel stilletjes aan beginnen vloeken, omdat die eerste goal zo lang uitbleef. Maar ik had wel het gevoel, een keer dat Almoura die 1-0 maakte, dacht ik wel van, ai, nu gaat het hier nog warm worden. Ja, en effectief. Het scenario zat dan ook nog niet goed, want Balanta valt uit. En ik vond wel dat een keer dat hij wegviel, dat er toch...
Skeerpunt.
Ja, het is toch wel, een gat in, op dat middenveld. En ik vond dat er veel sneller... dat ze veel sneller aan onze verdediging zaten. Dan valt ook nog een keer Mignolet uit. Dus ja, dat waren toch wel twee pionnen die we niet direct wouden zien wegvallen. En effectief, ja, je voelt dan zo die spanning komen. Je hoort de supporters van Union erachter komen. En ja, omdat we het ook al zo vaak meegemaakt hebben, dacht ik wel van, het gaat hier toch weer niet waar zijn dat we hier toch nog een tweede gaan binnenkrijgen. Nu ja, ik moet nu wel zeggen, ik denk, zelfs bij 1-0, dan waren het verlenging geweest. Ik denk ook niet dat we het dan zouden gehaald hebben. Dus,
het was moeilijk
ja,
geweest.
Dus, ja. Ik weet niet hoe ik er dan het liefste uitleg. Met die pijnlijke... Natuurlijk, je weet nooit. Hè. Het kan dat je stand uit en dat je misschien nog wint of met penalties.
Of strafschop.
Maar ik moet zeggen, mijn geloof was een beetje weg na de 1-0 toch wel.
Ja.
Maar wij hadden weer niet echt een gameplan. Nee. Dus het waren weer verre lange ballen op Hans en Thiago, lukraak. Nu natuurlijk, de tegenstander zette heel wat druk op iedere clubspeler die in balbezit kwam.
Ja, en
dus,
ook een heel klein veld, hè, Hans. Alleen, ja, dat viel mij enorm op. Als ik daar ter plaatse was, een gigaklein veld. En dat is, ja, als je als ploeg druk zet natuurlijk, dat helpt wel. Hè.
Ja. Nu, over de twee matchen vond ik in feite dat club veel meer echte kansen had. Ook in die eerste helft. Los van die grote van Rasmussen, die altijd had moeten scoren en 1-0 maken in die eerste helft, hadden wij toch via Skov en Thiago toch wel best wat kansen. Na rust, de eerste 20 minuten waren goed. En ik zei nog tegen mijn kameraad, we gaan het hier volhouden, want... vanaf dat die Amoura scoorde in de 73ste minuut, wist je dat we sowieso nog die tweede gingen pakken en dan de 92ste minuut. Dat is de vijfde keer dat we een tegendoelpunt krijgen in de toegevoegde tijd, in dikke maand tijd. KVK die 3-3, Antwerp die 2-1, Union voor de beker 2-1 in toegevoegde tijd, Moff thuis 2-1. En dan nog eens op Union, dat is 5 keer in de toegevoegde tijd. Vandaar dat we stilaan van het negatieve daylight time kunnen spreken, want 5 keer in de toegevoegde tijd een tegendoelpunt pakken. En als je dan de expected goals weer bekijkt, 1.7 voor Union, 1.66 voor club, met natuurlijk die hele grote kans van Thiago voor een leeg doel die overschot, en 2 grote kansen voor Union en 4 voor ons. Dan moet je eigenlijk zeggen, over de twee matchen gezien, verdient de club eigenlijk van door te gaan. Louter op basis van expected goals en gecreëerde grote kansen. Want ook in de heenwedstrijd, die niet gefloten penal op Hans, had eigenlijk 3-0 kunnen betekenen. In plaats werd het nog 2-1. Ja, het was weer zo, als je de beide wedstrijden bekijkt, dat dubbeltje viel weer aan de verkeerde kant, wat club betreft. Je kunt het steken op verkeerde tactische keuzes van onze trainer, maar een dosis pech zit er toch ook weer tussen. En ja, het was wachten op wanneer het gevoel... wat beter zou zijn, dus dat het geluk aan onze zijde zou staan. En ja, gisteren hebben we dat dan toch wel kunnen ondervinden, hoe leuk het is als het eens meezit in het voordeel van Blauw-Zwart.
Ja. Nico, Hans haalde het net aan. Ja, eigenlijk genoeg kansen over die twee wedstrijden om het eigenlijk af te maken. Vind je de uitschakeling eigenlijk terecht?
Nee, ik denk dat er voor ons effectief meer in zat. Zeker omdat je die één match eigenlijk heel goed speelt. 2-0 voor staat en eigenlijk een penalty moet krijgen voor de 3-0. En dan, ja, dan een heel andere situatie. Dan gaat het toch nog als morele winnaar van het veld. Nu krijgen dan die late 2-1 nog binnen in eigen huis. En dan, ook al hebben we dan eigenlijk gewonnen tegen een ploeg die van september niet meer verloren had, toch kwam je eigenlijk als een... Ja, kwam eigenlijk Union met gebalde vuisten van het veld van, ja, we hebben dit hier gedaan. Terwijl we eigenlijk gewonnen hebben. En je zag daar wel dat ze... Ja, dat is voor hen toch, ja, een beetje hoop om het in de terugmatch recht te zetten. En ja, effectief zijn we het dan ook gedaan. Maar zoals Hans al zei, we hebben kansen genoeg gehad in Dudepark ook. Hè. We kregen voor de match al te horen dat Thiago werd opgelapt omdat hij zich maandag zou geblesseerd hebben. Dat is nu ook, denk ik, wel gebleken, gezien dat hij erop ging. Ook niet bij was, dus dat zal effectief zo geweest zijn dat hij opgelapt zal geweest zijn voor die belangrijke match op Union. En ja, ik weet niet of dat daarmee dan te maken heeft, maar de kansen die hij mist, het waren er toch wel vier, denk ik, die we konden noteren. Hè. En daarvan mocht er toch zeker één of twee binnen geweest zijn. En ja. Dan had het er helemaal anders kunnen uitgezien hebben, maar ja, het is natuurlijk alles en dan. Hè. Daar kopen we niks mee.
Verhaal van het seizoen, Nico.
Arief.
Beetje het verhaal van het seizoen.
Ja,
he,
ja, als en dan. Ja, dat is een beetje het verhaal van het seizoen.
Je kent het verhaal ook allemaal met de expected points, ja. dat we veel hoger zullen zijn. En ja, Hans, de optelsom is al zwaar. Ik bedoel, we hebben al straatlengtes voorsprong qua budget. En 2 jaar zonder prijs. En eigenlijk 2 jaar dat we zelf niet tot het einde meedoen voor de prijs. Dus niet dat we een bekerfinale hebben gehaald. We gaan wellicht, tenzij dat er een mirakel nu nog gebeurt in de play-offs, ook niet meedoen voor de titel. Eigenlijk is dat... je kan natuurlijk veel op Dijla voeteren en de huidige team, maar het blijkt toch niet van goed sportief management dat je op 2 jaar, dat je deze 2 jaar met zo'n financiële voorsprong op al de rest maar dit neerlegt op een voetbalveld, hè.
Ja, we zijn de underachievers van de Belgische competitie, hè, van de Jupiler Pro League. En effectief, ik heb ook die blog geschreven voor 1891. Als het van boven niet goed zit, sijpelt dat door tot de onderste regionen van die club. En inderdaad, er zijn een aantal verkeerde beslissingen genomen op transfervlak. De keuze voor de trainer... trainers, al 2 jaar in feite.
Ja.
Met Hoefkens, met Parker. Rick was dan een tussenpost.
Dat was nog de beste.
Dit jaar.
Dat was hij
nog. En die was nog de beste. Ja, omdat hij die link had met de next jongens. En ook nog tactisch, denk ik. Ik schat hem hoger in dan onze Ronnie Dijla. Dus er zijn fouten gemaakt op alle niveaus. En daar betalen we nu een beetje de... Ja, het resultaat voor. Hè. Dus het is jammer. We hadden echt 2 jaar terug na die driedubbele titel hadden we moeten doorzetten en dan definitief de macht grijpen in het Belgische voetbal. We hebben dat nagelaten. De besluiteloosheid, die dadendrang die onze bestuursploeg zo typeerde bij de overname in 2011 en dat entrepreneurschap en die drang en die durf van Bart en compagnie, die waren we plots kwijt na die driedubbele titel. Dus wat daar juist gebeurd is, Joost mag het weten, maar ik denk dat en die mislukte beursgang en het feit dat dat stadion maar zich verder en verder liet uitstellen, dat dit toch wel een mentale klap heeft uitgedeeld aan ons bestuursploeg, waardoor dat ze plots besluiteloos en precies ongeïnteresseerd bleken. Dus iedereen in alle geledingen van onze mooie club heeft daar wel fouten gemaakt. En ja, dat zijn we nu al 2 seizoenen na elkaar. Die fouten zijn we nu aan het betalen, denk ik.
Ja, dure prijs.
Dure prijs aan het betalen.
Eén voordeel, Nico, aan voetbal. Hè, want heel club zat in crisis, in zak en as na woensdag. Eén voordeel in voetbal is, er is meestal snel wel een nieuwe match. En het was zondag. We waren die allemaal optimistisch, hè, voordien dat we toch niet onder stoelen en banken steken.
Nee, zeker niet. Ik was echt op mijn hoede. En ja, als het zo vaak naar elkaar verkeerd loopt, ja, dan heb je op voorhand ook al een slecht voorgevoel. En mijn slecht voorgevoel werd nog eens bevestigd als ik keek welke match dat we het jaar ervoor gespeeld hebben op dezelfde dag. Ja. Weten jullie dat?
Ja, ja, Hans en ik waren aanwezig in de Dias Arena.
Vrijdagavond 3 maart, laatste wedstrijd onder Parken.
Ik heb dat, 3-0. Ik heb dat gisteren toevallig zien staan. Ik zeg, het is niet waar, dat is dezelfde dag. Een jaar later. Dus, maar ja, toen was het 3-0, nu was het 0-3. Dus het is eindelijk eens langs onze goede kant gevallen. Maar ik moet wel zeggen, mijn voorgevoel was niet goed. Maar als ik dan de ploegopstelling zag, dan kantelde het wel een beetje. Ik zag dan eindelijk een keer dat Kuiperken op links stond, een echte rechtsachter, met Odoi, Ordóñez in de ploeg. Onyedika, Vetlessen, Van Aken, dat is ook een middenveld waarmee je al een keer kunt thuiskomen. Skoras, die eindelijk een keer mocht starten. Dan begon ik er wel een beetje in te geloven. Ik moet zeggen dat we ook wel heel sterk aan een match begonnen zijn. En dat versterkte mijn geloof wel om toch iets te rapen.
Ja, over die ploegopstelling, Hans. Het is een vraag van een vriend van de show, Luca Leeuw, die vorig jaar zat voor de Europese Away Day special. Het was heel veel kritiek op Deila de dagen voor Genk Club. En de vraag van Luc is, stelde onze trainer dit team wel op? Of kwamen er wat instructies van bovenaf?
Wel, er is dus veel gepraat geweest na de bekeruitschakeling op Union. Zowel spelers onderling en natuurlijk ook heeft het management Deila even apart genomen. En om 11:00 gisteren voormiddag kreeg ik in een andere WhatsApp-groep dan de onze te horen dat het management de opstelling had opgelegd aan onze trainer. Wat er van zij weet ik niet, maar in elk geval, het kan geen toeval zijn dat er zoveel wissels ten opzichte van Union en Nico heeft ze al benoemd, Meijer stond er plots niet meer in, Odoi werd op rechts gezet en Maxime op links, Skoras stond dan plots links vooraan, Ordóñez, die stond er al op Union en Onyedika in plaats van Balanta. Is het zo, het was een beetje voor de wedstrijd was dat bekendgemaakt dat het management, het bestuur eigenlijk, de ploegopstelling had opgedrongen aan de trainer. Ik laat het in het midden, maar het is wel frappant dat ik om 11:00 al die boodschap kreeg. En als je dan die opstelling zag, dat is in feite wat wij altijd hier hebben gezegd, dat Skoras meer zijn speelminuten moet krijgen, dat Meijer eigenlijk na 3-4 non-matchen beter wordt vervangen. Odoi, als er moet gebikkeld worden, wij hadden Odoi al verwacht op Union. En dat Maxime al een hele periode tegen zijn voet op rechts moet spelen, dat hadden wij ook al iedere keer hierop in onze podcast in vraag gesteld. Dus plots zagen wij daar de 11 jongens die wij allemaal eigenlijk gepromoot hadden op het wedstrijdblad gisteren om 1:30. We weten allemaal dat Deila een hele koppige coach is die vasthoudt aan zinkernagel aan een Meijer die graag Maxime tegen zijn voet opstelt en plots gooit hij dat allemaal overboord in die ene wedstrijd op Genk. Toeval bestaat niet, dus ik heb ook het vermoeden dat het management in ruggespraak of in samenspraak met de trainer deze opstelling had ingefluisterd.
Ja, toch opvallend voor de match van zijn mogelijk ontslag van Ronnie Deila, dat hij dat toch doet. Maar het is wel gelukt uiteindelijk. Andere vraag, Nico van Mijn Naam is Kenny. Dat is iemand op Twitter. En hij vraagt, is dit de meest logische opstelling voor de rest van het seizoen? Eventueel Thiago of Sabbe nog erin, maar is de elftal dat er stond in Genk de logische?
Ik denk wel,
de meest logische?
Ik denk wel dat Mignolet zijn plaats zal terugkrijgen als hij terug uit blessure is. Maar ik moet wel zeggen dat Jekkers zeker mag nog wat blijven staan, want hij heeft ons toch... hij heeft ons toch wel veel plezier opgeleverd in die ene wedstrijd. Als je eigenlijk al van 8 mei 2021 geen officiële match in deze klasse gespeeld hebt. Dat was nog met Waasland Beveren. Dan ook nog een keer tegen zijn Genk, waar hij zijn opleiding gevolgd heeft. Dus ik denk dat dat ook maar een tijdelijke plaats is dat hij daar nu mag staan. Want ik denk, ik weet niet hoe lang dat hij zal uit zijn. Ik vermoed misschien volgende week al. Molde was een twijfelgeval, hoorde ik. Misschien dat hij tegen Noagel al terug kan spelen. Voor de rest, ik zou wel graag Odoi zien staan op die rechtsachter, omdat dat toch een krijger is. Dat is iemand die er altijd voor gaat, met zijn kwaliteiten, maar ook zijn beperkingen. Maar hij is verdedigend wel stabiel, vind ik. Hij gaat ervoor.
Dat is slim, hè?
Ja, en wat ik graag zie, en Ordóñez heeft dat ook, die agressief redelijk, die verdedigen redelijk agressief. Die gaan, zonder daarom altijd vuil te zijn, of maar dat is kort erop, geen meter loslaten. En Ordóñez heeft dat ook. En je krijgt er dan ook nog een keer bij dat Max dan op zijn linkerkant staat. Wat volgens mij een pak assist kan schelen. Hij heeft er gisteren weer eentje, het was nu wel op hoekschop. Maar ja, dat is toch wel de ploeg die ik graag zou zien staan. Ja, Skouras, volgens mij gaat die er wel ook terug uitvliegen. Omdat, ja, we hebben weer gezien dat Ronnie er toch niet zo'n grote fan van is, volgens mij. Maar daar zijn verschillende mogelijkheden natuurlijk. Hè. Hij kan Nusa daar terugzetten. Hij kan Jutgla terug op links zetten als Thiago terugkomt. Maar hij kan ook zijn andere favoriet, Zinkernagel, misschien terug in de ploeg zetten. Dus ik denk dat vooral die plaats, als de linksvoor, denk dat daar het meeste zal geschoven worden nog in de resterende matchen.
Ja. Ja, Hans, die zei het al daarnet, toen we de match van Union Club bespraken. Ja, het kwartje valt nooit langs onze kant dit seizoen. Dat was nu gisteren in Genk misschien toch wel eens anders. We beginnen natuurlijk bij die domme penaltyfout van Brandon Mechelen. Maar gelukkig vlamt Tolu hem ernaast.
Ja, hier ook voor de tv was het weer van, ja, Club is zo dominant. De eerste minuten, het eerste kwartier, het was precies alsof wij thuis speelden. En dan bij die ene kans, Brandon, die in feite niet echt goed inkomt. Hè. Dus hij was te laat en altijd penalty. Sommigen zeggen lichte penalty, maar ik zou hem ook fluiten. En ja, de VAR kon hem niet terugroepen, want er was wel degelijk, het was geen clear error. Dus je kon moeilijk zeggen van nee, we gaan die terugroepen. Dus ik vond dit een terechte penalty. En dan hoop je natuurlijk dat Jakkers beginnersluk zou hebben. Maar Tolu is bezweken onder de druk en schoot die naast. En dan denk je van, zou het dan toch onze dag worden? En ja, bij die 0-1 van Hugo begin je dan weer hoop te krijgen natuurlijk. Heel mooie acties, Kof, Jutgla. En een gemeten centimeter voorzet in de loop van Hugo, die hem heel mooi binnentrapt. En dan dacht ik van, laat ons nu op het elan doorgaan en niet meer achter die bal kruipen zoals in die vorige wedstrijden. Maar we hebben het allemaal gezien, hè. Dus we hebben het nog even volgehouden. Jakkers houdt ons nog twee keer recht, net voor de pauze. Dat schot en dan op die hoekschop die bal net onder de deklat die hij weg duwt. Dus daar houdt hij ons recht. En dan starten we die tweede helft. En dan waren we terug in hetzelfde bedje ziek als de voorgaande wedstrijden. Hè? Mm-hmm. En dan komt die dubbele wissel. En dan zeiden we allemaal, en vanuit het uitvak werd Deila buiten gescandeerd. We zagen het allemaal aankomen. Hè. Hij vervangt weer twee aanvallende ingestelde spelers door Nielsen en middenvelder. Maar Meijer dan nog een extra verdediger. En dan denk je, leert hij echt niet uit zijn fouten? Maar Odoi redt hem. Hè. Dus, ja, en nu speelt hij natuurlijk... Speelt Deila dit uit als zijnde een ingreep, tactische ingreep. Maar het is 6 keer mislukt wat hij voordien heeft hij hetzelfde gedaan. Het is ik weet niet hoeveel keer mislukt. En nu valt het goed uit. En dat is normaal dat je dan als trainer dit aangrijpt als zijnde jouw verdiensten. Maar het had even goed weer de andere kant kunnen opgaan. Maar goed. De winner takes it all.
Zat ik hier mee. We gaan nog eventjes terug in de wedstrijd, Nico. Die goal van Vetlessen. Ja, zoals Hans zei, knappe actie. Goed afgewerkt, goed lichaam gebruikt van Hugo. Had ook nog niet veel gescoord in de Pro League. Wel opvallend was nadien op de Club Brugge socials. Zeggen, ik voel me hier toch beter als ik wat hoger op het veld mag staan. Dat is toch een beetje... Ja, geen onrechtstreeks, noem het maar een rechtstreekse sneer naar de coach.
Ja, maar dat is ook wel iets dat het bestuur al vaak heeft aangehaald bij Ronnie Deila. Ik herinner mij ook als hij werd gehaald, dat ze van hem zeiden, is een tussen een 8 en een 10. Kan op de 10 spelen, kan op de 8 spelen, zal waarschijnlijk bij ons op de 8 gebruikt worden. Maar ja, Deila heeft die heel vaak gebruikt, meer als halve 6, en tussen de 8 en de 6 zo meer. Dus dat is inderdaad minder zijn ding, ook al speelde daar wel zijn wedstrijden. Maar je zag wel het verschil, vind ik, als hij veel hoger mag infiltreren, want dat kan hij toch wel. Op de juiste momenten infiltreren, ook daar pressing zetten, want dat vind ik ook wel een belangrijk aspect als je Vetlessen hoger kunt zetten. Dat is iemand die ook wel altijd druk zet op die verdedigers. Dat is een beetje een bijterke. En dat hebben we ook wel nodig op dat middenveld, vind ik, op de 8. Want hij is niet alleen voetballend sterk, maar ik vind dat hij zich in duel toch ook wel kan handhaven. En ja, de goal die hij maakt is echt heel goed gedaan. Hè. Het moeilijkste was eigenlijk, en dat heeft hij heel goed gedaan, zijn lichaam gebruiken. Hè. Want hij moet eigenlijk tijd winnen totdat de bal valt. Hij gebruikt heel goed zijn lichaam om zich een beetje af te zetten. Zodat wie was het weer... dat er niet aan kon.
Grozowski.
Ja. Dat die er niet aan kon en had hij tijd om eigenlijk knap af te werken. Dus dat heeft hij heel goed gedaan en effectief. Ja, dan laat hij natuurlijk ook eens horen op de socials. Maar ik denk dat hij dat ook doet, omdat hij weet dat het bestuur zijn mening volgt. En ja, ik heb de indruk dat dat het graf van Deila al een beetje klaar staat. Ja. Je ziet ook Skoras die voor de eerste keer eigenlijk reageert na een wissel. Dus ik heb zo'n beetje...
Maar zoiets op je socials posten... Allee, je doet dat ook wel niet onbewust, hè, zoiets.
Nee. Maar hij heeft ook geen ongelijk, natuurlijk. Hè. Wat hij zegt, niet, maar om het te posten is misschien nog iets anders. Maar ja, kijk. Ik hoop dat de heer Ronnie hem daar toch wat meer gaat zetten. Zeker tegen ploegen als... Als Oagel en Sint-Truiden, waar we toch zelf het spel gaan moeten maken, kan zo'n infiltrerende middenvelder wel een extra wapen zijn, denk ik.
Mm-hmm. Hans, een speler waar ik wel een beetje aan geërgerd heb binnen de club op Genk, was eentje die nog met zijn hoofd een beetje in de Afrika-cup zat, had ik de indruk, Onyedika. Die is wel echt nog niet op niveau van voor zijn vertrekje naar de Afrikaanse competitie?
Nee, ik denk dat hij daar weinig getraind heeft en zijn conditie verloren is. Hè. Dus, want hij is een maand weg geweest, amper gespeeld, warm weer, tussen zijn familie.
Ik heb de Afrika Cup podcast wat gehoord van Mit. En daar zijn ze ook allemaal dat er eigenlijk zeer weinig getraind wordt, puur door de weersomstandigheden bijna niet te doen is.
Weersomstandigheden, veel te warm. Hè.
Te warm, te vochtig. Dus,
ja. Hein had dat trouwens ook aangegeven. Hè. Zijn Afrika-gangers zijn ook met heel wat minder conditie teruggekeerd. Onyedika, blijkbaar was het management ervan overtuigd dat hij moest spelen, want het waren zijn eerste minuten. Hij was wel heel op het eind ingevallen op Union, dacht ik. Maar het waren zijn echte minuten na de Afrika-cup. En ik vind het maar normaal dat hij nog niet... op toerental is en niet het niveau haalde van voor zijn vertrek. Dat, denk ik wel, was ingecalculeerd. Want ik vond, Odoi en Jakkers waren voor mij, samen met Hugo, toch wel de drie betere clubspelers. Maar Onyedika was er zeker niet bij.
Als hij donderdag niet speelt, Onyedika, dan heeft hij wel nog een weekje extra om te rusten, of alleen om bij te trainen eerder. Want hij is geschorst volgende weekend.
Ja, klopt. Tegen Leuven. Ja. Absoluut. Je vernoemde hem net al, Hans. Onze stand-in doelman. Nordin, De Waal, Jakkers, Nico. Het was veel twijfel of dat hij zou starten of Bursik. Maar kijk, hij heeft wel het vertrouwen niet geschaad. En was hij misschien geïnspireerd door de man die de aftrap kwam geven, Thibaut Courtois?
Nee, dat denk ik niet. Anders dat hij misschien gezegd, ik speel niet tenzij dat ik kapitein mag zijn. Ik moet die aanvoerdersband hebben. Ik vond het echt opvallend hoe rustig dat hij in doel stond en met vertrouwen. stond te spelen. Ja. Ik denk ook... natuurlijk, de matchomstandigheden, dat doet veel. Hè. Hetzelfde geldt, zijn eerste bal dat hem echt moet pakken, is die penalty, gaat hij binnen, kan zowel voor club als voor Jakker zelf een heel ander match zijn. Maar je ziet direct...
Met die penalty die daar gemist wordt, je krijgt ook vertrouwen.
Ja, ja. Ook aan hem. En je zag dan ook direct daarna die heel knappe save dat hij daar, doet.
Op El Canoes was de strafste, vond ik.
Ja, maar ja, dat was dat.
Echt heel, heel knap.
Ja, en dan direct heel snel gevolgd door die kopbal op corner. En je ziet dan echt zijn vertrouwen alleen maar omhoog gaan. De Kuiper dat dan ook zo met gebalde vuist naar hem komt om te feliciteren met zijn goede redding. En de tweede helft heeft hij daar ook een keer een heel goede redding gedaan, vind ik. Wanneer Onyedika balverlies leidt.
Die lage schuiven. Ja,
ja. Allee, dat zijn misschien niet de moeilijkste bal, maar hij stond wel echt pal. Dus veel lof voor Jakkers. En ik denk niet dat iemand het had verwacht, misschien ook voor de match, dat hij degene zou zijn die na de wedstrijd met de supporters mocht toespreken. Dus chapeau.
Ja,
ik was ook man of the match. Ja. Hij is wel 26 jaar, hè. Ik verschoot wat. Ja. Hij ziet er jonger uit, maar hij is 26. Hè. Ja. Dus een jaartje gehuurd met aankoopoptie, OHL. Dus, maar goed, zoals Nico zegt, als Simon terugfit is, dan zal hij wel weer de bank mogen verwarmen, Nordin Jakkers.
Ja, het is wel een vraagje ook binnengekomen van via stamnummer 3 van een stukje vlees, Nico. Ja, ze noemen het account, ik weet niet wie dat erachter zit. Maar die vroeg, is er mogelijk misschien een soort keepersprobleem op komst? Van Mignolet 36 deze zomer. Jakkers aankoopoptie, wat met Bursic. Mignolet speelt ook wel niet zijn beste seizoen.
Maar ik denk wel, Mignolet die gaat blijven staan totdat zijn contract afloopt. Hè.
Dus nog anderhalf jaar zeker? Nog één seizoen
zeker? Het zou wel kunnen. En het is ook normaal gezien een doelman die heel weinig wedstrijden mist. Hè. Hij is bijna altijd fit. Oké, inderdaad, zijn niveau dit seizoen is wel wat minder. En een echt probleem, dat weet ik niet. Het valt ook misschien te zien wat ze gaan doen met Jakkers. Ik denk, club zijnde, ik weet niet wat de prijs natuurlijk is in de optie om hem over te nemen, maar... Allee, ik denk wel dat het...
Het zal niet overdreven zijn voor
maar een tweede. Ik denk dat daarbij vooral de vraag is, wat wil Jakkers zelf? Ik denk, club zijnde, dat die wel zullen zeggen van, zo'n tweede doelman heeft zich nu toch ook getoond in die omstandigheden. Slecht kan het niet zijn, maar ik denk dat vooral van Jakkers zelf zal afhangen ook. Misschien wil hij toch wat meer spelen elders, nu hij de smaak een beetje te pakken heeft.
Heb je zo van die keepers, die altijd tweede keepers zijn?
Ja, Lammens.
Lammens, een Brucese, Hubert is ook zo vaak lang tweede keeper geweest overal.
Ja.
Ook bij ons. Ja. Allebei eigenlijk Brucese en Hubert. Maar...
Ja, dus...
Ja. Het er iedereen mee kunnen leven, voor altijd op de bank te zitten en te cashen dan uiteindelijk.
Ze hebben hem de vraag gesteld na de match. En het enige dat hij daar altijd op antwoordde, was dat hij een heel goede band heeft met Mignolet. En dat ze het elkaar ook gunnen. Dat hij ook vooral van hem heeft bijgeleerd en zo. Dus hij geeft mij niet de indruk dat hij er veel problemen mee heeft om voor Mignolet op de bank te zitten. Maar ik kan me natuurlijk vergissen. En ik zeg het, kan nu wel zijn als hij nog een paar wedstrijden speelt, dat hij gaat zeggen van, ik zou toch graag terug wat meer spelen. En dan, ik denk dat het vooral van hemzelf zal afhangen eigenlijk.
Ja, misschien hielp het ook al een beetje dat hij geen roze shirtje aan had en een grijs.
Zeker.
Dus dat ziet er ook altijd beter uit. Hè. Hans, een andere vraag. Ja, je had het er net ook, het uitvak bij de wissel van Jutkla en Skoras. Ja, ook onze WhatsApp-groep sloeg met verstomming heel veel berichten van wat doet hij nu? Is hij helemaal gek geworden? De Ronnie, hij deed het weer. Ja, twee aanvallers eraf halen voor... een verdediger en een middenvelder. En dus de vraag van Fabio Verhulst. Is de slechte verhouding van fans of bestuur, en Dela nog omkeerbaar? Of denk je dat het graf definitief gegraven is en dat hij er eigenlijk al in ligt?
Ik denk het laatste.
Denk je dat in nog alle kan, eerlijkheid, dat het omgekeerd dat het nog draait?
Ja, dan moeten we al de Conference League finale winnen. Nee, ik denk dat zijn lot bezegeld is. Als je ervan uitgaat, als het effectief klopt, dat het management de ploeg gisteren heeft opgesteld en die Dela, dan denk ik dat hij wel weet hoe laat het is. Wat rest er ons nog? Europa, oké. En in competitie hopelijk zo dicht mogelijk eindigen, want ik denk na gisteren dat play-off 1 nu wel veilig is gesteld. En wat kun je nog meer bereiken dan effectief in Europa heel ver gaan, maar dit zal het vel van onze Noor niet redden. Ik denk dat zijn lot bezegeld is.
Ja, Nico, ben je ermee akkoord? Of,
Ja.
Zie je het nog ergens goed komen voor de Ronnie?
Nee. Dat is wel duidelijk, denk ik. Ik denk, denk wel dat hij niet snel gaat buiten vliegen. Ik denk dat club vooral...
Ik denk wel dat hij het seizoen uit
is. Ja, ik denk dat club vooral denkt van we moeten de beste optie kiezen op korte en lange termijn. Ik denk dat er op korte termijn dat er niet echt iemand is misschien die het kan overnemen. En
Tenzij, ik denk maar aan scenario Garrido-Prudhomme, want
nee,
Garrido ging ook niet meteen buiten. Nee, maar ik wil maar zeggen, het scenario waarin dat er plots iemand vrijkomt die anders niet haalbaar is, denk ik niet dat
die... Dat zie ik niet gebeuren, plus... Ik ben wel altijd van het principe, als je een slecht seizoen speelt, dat ik zou de nieuwe trainer ook pas aanstellen na het seizoen, want anders begint hij nu eigenlijk al in de miserie, niet met een propere lei. Dus ik ben meer geneigd om dan te zeggen, pak maar iemand als het seizoen afgelopen is. En ik denk dat iedereen het ook wel zal beseffen dat het niet meer met de Ronnie zal zijn. Ik kreeg daarvan ook trouwens nog een bericht van een ander luisteraar met een maat, Bart, van wat die mij stuurde. Dikke Hein, vraagteken. Ik weet niet wat Gelle ervan denkt, maar...
Ja, ik vind dat... Ja, ik zou hem niet als T1 pakken, maar als ze een technisch directeur zoeken, dan leek me dat wel geen slechte optie.
Ja,
want Hein is wel iemand die zijn stempel durft drukken, ook wel een keer zijn mening durft zeggen tegen hogerop. En hij gaat ook minder in de pers aandacht komen.
Maar dat weet
en er
ik
ook
niet.
Minder naar op zoek gaan, denk ik, als technisch directeur.
Dat weet ik niet. Want dat is een beetje mijn probleem, ook vooral, denk ik... ten eerste, ik moet er al niet van weten. En met zijn paarse pennenzakken verhaal ben ik er helemaal beu. Maar ik vind wel, hij kan een ploeg kneden. Hij kan een tactisch sterk elftal maken. Ik twijfel ook niet aan zijn sportieve know-how en zo. Maar ja, ik heb wel twijfels bij één, zijn people management. Want hoe vaak dat hij spelers zo publiekelijk al heeft aangevallen, zoals Candous onlangs, nu de Poitre. En dan ook twee, gaat hij in onze structuur passen? Ik weet het niet hoe dat hij openbaar eigenlijk ook zijn bestuur ook vaak aanvalt met na gemiste transferperiodes. In Gent kan hij dat doen, maar bij clubs zou dat
niet
pakken,
denk ik. Denk je niet, als je hij een carte blanche geeft, dat je wel...
Ja, maar dat zal hij niet krijgen. Nee,
dat krijgt hij niet.
Ja. Er zijn twee dingen Plus, die in het... nadeel spelen van hem. Hij heeft al bij Genk en bij Mauve heeft hij al een topploeg onder zich gehad. En daar heeft hij twee keer in feite Valikant afgelopen. Oké, misschien was de timing niet goed, want in Brussel kwam hij net na die overgang van het oude regime naar het nieuwe regime. Bij Genk weet ik niet goed wat daar misgelopen
is. Ja, door heel veel spelers vertrokken het moment dat hij kwam. Maar
vooral het feit dat hij geen teamspeler is. Hij is cavalier seul. Hij is geen ja-knikker. En ik denk niet dat hij zou passen binnen het huidige management. Zoals ik die voor ogen heb, zullen ze eerder kiezen voor iemand die ze kunnen kneden. En sportief zal meeknikken met hen. En hij is een veel te veel een ongeleid projectiel.
Ik vind dat ergens een beetje jammer, want Michel Prudhomme is ook wel zo'n type. Hè? Ik bedoel, dat was ook zo'n type, dat was ook geen ja-knikker. En ik denk als dat daar ook wel een paar keer serieus gedonderd heeft tussen hem en Manhart en Vraag.
Ja, maar het publiek moet er ook al niet van hebben.
Daar haalt hij wel best erin boven.
Ik moet een beetje denken aan het verhaal van Franky Dury. Hoe vaak dat zonder Dury... Ja. Ik denk, moesten er echt geruchten komen van... Heijn is in gesprek met de club of zo, dan denk ik dat het publiek zich ook gaat laten horen.
Ik denk dat er een enorme tweestrijd zou zijn. Ik denk dat er een deel van het publiek dat wel graag zou zien en een ander deel totaal niet.
Ik ben echt contra. Ik wil hem niet bij ons.
Even een andere naam droppen. De naam van Hugo Broosviel.
Ja, nee, dat is kwets.
Nico. Ja, ik weet het niet. Nee, dat is, het stond in de krant.
Dat is... Dat zal misschien... Misschien hebben ze wel een keer gesproken of zo, maar... Ja, ik heb ook al gehoord van andere mensen van... Kijk, Hugo Broos is 1 week in België en er lekt al in de pers van er zijn gesprekken. Dat is al geen goed teken. Allee, dat is al misschien een reden om hem niet te nemen, want dat wil zeggen dat er toch ergens al iets gelekt moet zijn. Maar allee, ik kan jullie verzekeren, Hugo Broos, die zal het niet worden.
Nou, het lijkt me ook wel sterk, Hans. Hij is ook nog altijd coach van Zuid-Afrika op dit moment. Dus van de Bafana.
Ja, maar het is niet het prototype, zeg maar, van de moderne technisch directeur. Met het, 72 jaar, met alle respect. 72 is misschien het nieuwe 52. Maar ik zie die match niet. Hugo Broos, sportief directeur bij club, ik zie het niet.
Ik ook niet. Hè. Maar ja, de naam werd gedropt. Dus ik leg ze maar voor. Hè. terug naar de wedstrijd. Dan misschien wel op één na meest besproken moment in de wedstrijd. De elleboog, de goal en de celebration van de oi-oi, Dennis Odoi, Nico. Snap je de woede bij Racing Genk om dat doelpunt?
Ja, ik denk dat ik in een... Moest het bij ons gebeuren, zou ik ook wel zeggen van je krijgt daar een elleboog. Maar als je echt, objectief bekijkt, dan is het effectief. Ik denk dat Dennis Odoi ook niet gelogen heeft in zijn interview achteraf. Dat is niet expres.
Dat is ook niet de persoon om dat te doen.
Nee. En ik denk dat hij vooral dat er serieus aan hem werd getrokken. En voor mij is het meer een reactie van u los te trekken. En ja, dat die elleboog daar aan tegenkomt, ik snap wel. Als je dan een bloedneus hebt, dat je gaat klagen, dat snap ik zeker. Maar het was sowieso niet de intentie van dat te doen. En dat ze dan gaan klagen over de goal. Ja, kijk, het is een nieuwe fase, gelijk dat ze zeggen.
Ja,
hè.
Dat zeg ik ook. Dus ik ben gisteren nog even gestuurd naar onze vrienden van Terrell Talks, de Racing Henk podcast. Klein discussie gehad, maar zij vonden dat een VAR moest tussen komen.
Nee, dat kan niet. Het is een nieuwe fase.
Nee, geen clear error.
Nee, dat slaat nergens op.
Nee, maar... Plus, het was ook geen clear error. Nee. Hij zat vast en hij heeft zich losgevrekt. En hij was er, ik denk wel, Dennis Odoi, ofwel is hij een enorme toneelspeler, maar dat hij eerlijk zijn relaas gedaan heeft, dat hij het niet besefte, dat hij effectief met zijn elleboog in het gezicht was terechtgekomen. Maar wat ik wel vind... En daar moeten ze eens over nadenken. Als je ballonnetjes oplaat omtrent een blauwe kaart die nu blijkbaar is afgevoerd, dat is dat als je effectief het slachtoffer bent, dat degene die jou die blessure heeft berokkend, zo eigenlijk ook naar de kant moeten.
Ja, dat is niet onlogisch.
In plaats van... Ja. Dus ik herinner mij met Brendan Mechelen dat we daar op een gegeven moment op Antwerpen met een tijdje met 10 stonden te spelen tegen 11. Ja. Dat ik zei van, maar in feite zou Vincent Janssen de overtreder eigenlijk ook aan de kant moeten en ze samen weer op het veld komen. Ja. Maar goed, dat is iets anders. Ik kan natuurlijk, mochten we Genkies zijn, zouden we dat ook wel na de wedstrijd aankaarten en in vraag stellen. Maar het doelpunt op zich, het was een nieuwe fase en vandaag is het reglement zo opgesteld dat diegene die geblesseerd is, en zeker wanneer er bloed komt bij kijken, dat die aan de zijkant even verzorgd moet worden en pas achteraf kan weer op het veld komen. Dus ja, er is gehandeld volgens de wet, volgens het reglement.
Ja, het enige dat ik vind dat je kunt zeggen voor de Genkies is dat er geen overtreding gefloten is vanuit de scheidsrechter dan op die fase. Ja. Omdat het wel,
maar het is ook bekeken.
Dat in principe perfect
het is ook bekeken geweest en zij hebben geoordeeld van het was niet bewust. Het is geen intentie.
Ja, maar de VAR kan enkel tussenkomen als er een rode kaart is.
Ja.
Dat is en dat was volgens mij helemaal niet het geval. Wat vond je van de celebration, Nico? Dennis Odoi, 35, 36 jaar, maar
ik heb...
doet er wel een mooie flikvlak.
Ja, ik heb gisteren
Beter dan Hazard. Wel,
ja, ik wou zeggen, ik heb in Sports Night iemand anders het ook zien proberen. Veel minder. Maar ja, het is
de nadooi van de Aldi.
Ja, het is een goede viering. En daarna ook nog op zijn knie zo voetentoestel of zo dat hem ja. Nadeed. Je gunt het hem ook gewoon. Hè. Het is denk ik ook echt een voorbeeldprof. Om in uw kern te hebben, ik hoor hem nooit klagen. Als hij moet spelen, hij staat er altijd. Soms speelde hij rechts, soms speelde hij verdediging middenvelder, gelijk dat hij gisteren ook nog even heeft gespeeld. Dus chapeau. Ik ben blij
ik
voor
hem. Ik pak je niet graag op je woorden, Nico, maar ik herinner me dikke 2 jaar geleden nog onze podcast naar aanleiding van de Transfer Deadline Day, toen Odoi werd geannounced. Dit hadden we toch niet meer gedacht, hè? Nee. Dat we dit 2 jaar later nog
kunnen krijgen. Dat was ook...
Maar eigenlijk zou het ook... Allee, met alle respect voor Dennis Odoi niet gemogen hebben, hè? Dat hij nu de uitblinker is van club.
Maar ik herinner mij ook nog die transfer, want ik weet... Maar het was ook toen vooral dat club heel hard op zoek was naar een versterking. En er waren toen namen dat we zeiden van wow. Maar dat liep dan altijd mis. En dan uiteindelijk kwam dan de naam Dennis Odoi, tussen 34 of 33 of hoe uit dat hij ook was.
Alexander Lichtspeler.
Ja, dus dan dat was dat wel van... dat is wel iets anders dan dat we gehoopt hadden. Maar hij heeft ons toch al tegendeel bewezen.
Vergeet niet dat hij bij Fulham in de championship bijna alles speelde.
Een uitblinker, hè.
En inderdaad, soms man of
the match. Dat hebben we daar
ook wel gezegd.
Dat hebben we daar ook wel bij gezegd, dat hem echt wel heel geliefd was en... Dat is ook wel een competitie dat je niet mocht onderschatten, denk ik. En absoluut. Het is dat wat ik wel graag heb aan hem. Zo die... die No Sweat, No Glory. Nee. Hij heeft dat echt wel.
En vooral intelligentie, oké? Je ziet echt intelligentie op dat veld.
Ja, dus voor mij, laat hem zeker maar staan. Ik hoop dat Sabben ook nog genoeg minuten krijgt, want ik geloof daarin. Maar ik hoop gewoon dat de Ronnie... niet meer gaat beginnen met de ene links en de andere rechts te zetten. Maar enfin, de volgende 2 matchen gaat het toch al zonder
kan al niet anders.
De Kuiper zijn. Want die zou dan, twee wedstrijden geschorst zijn. En 2 effectief en 2 onder voorwaarden. Voorwaardelijk. Dus,
Of met uitstel.
Een andere controversiële fase, maar ik denk dat we het daar kort over kunnen zijn. En allemaal mee akkoord zijn. De penalty die club krijgt, voor mij is er in 100 jaar geen. Hans?
Ja, volgens de regels van de wet, het reglement zegt altijd penalty. En iedereen die gevoetbald heeft, je mag dan nog uren à la Gert Verheyen en Peter van den Bemt overzagen. Maar het reglement is wat het is. Dus als je die bal in de 16 tegen je hand krijgt en je haalt er voordeel uit, in dit geval, Meijer kon zijn actie niet verder zetten, dan is het altijd penalty. En in feite moet het reglement worden aangepast. En ze moeten daar niet... ellenlange discussies over voeren en Gert Verheyen zeggen van ik had al lang mijn jas aangedaan en vertrokken als ze zo'n penalties gaan fluiten. Het is aan de basis dat verkeerd zit. Het reglement is verkeerd.
Ja, want gevoelsmatig is het nooit penalty. Daar is iedereen het over eens. Maar, kijk,
maar,
het reglement is er. Hand is niet naast het lichaam. Hij raakt een bal met zijn hand. Moesten wij zijn penalty tegenkrijgen, we zouden ook heel razend zijn om het gevoelsmatig te klopt.
Je hebt standaardje had mij meegelopen op die manier.
Ik moest meer denken. Ik moest meer denken aan een fase op Anderlecht, waar dan Matta de bal met zijn hand en dat we ook net penalty tegen.
Ja, juist kregen. In de titelmatch, in de 3-3 titelmatch.
Dat was die match. En daar moest ik een beetje aan denken en gevoelsmatig is dat nooit een penalty, maar het reglement.
Maar hiermee ga je echt naar hockey toe.
Ja, het slaagt op niks.
Voor voetfouten. Ja. Dus,
Wat me wel opviel en wat me echt positief stemde, want normaal club bij dergelijke fases gaan ze nooit gaan reclameren, nooit geen druk zetten op die scheidsrechter. Zowel Meijer als Koff en ik dacht 3 of 4 spelers van club appelleerden en gaan kijken. Dat was nieuw voor mij, want meestal zijn we gelaten in die fases. Zijn we veel te braaf daarin. Maar nu gisteren, we stonden 0-2 voor, het was precies of dat ze vuur in hun kont hadden en per se die strafschop wilden. Dat vond ik wel frappant. Ja. Dus er moet wel iets gebeurd zijn in de gesprekken, samen gezeten moeten ze hebben. En er moet toch wel wat positief uitgekomen zijn, want ja, ze appelleerden sterk voor die... dat handspel, ja. Dat viel mij op.
0-3, mooie overwinning, Nico. We hebben het al gezegd, ja, het had ook anders kunnen lopen. Is de crisis nu afgewend? Of vind je dat nog te vroeg?
Nee, dat is nog te vroeg. Want ja, we hebben het al hier gezegd, het dubbeltje viel gewoon ook een keer langs onze kant. Natuurlijk, het feit dat we nu allicht in play-off 1 gaan zitten...
Dus het is zo goed als mathematisch dat is, zeker. Allee, dat is heel gek moeten lopen.
Dat is wel een serieuze plus nu, ondertussen. Want als we nu in play-off 2 zouden zitten, dan is het pas echt helemaal crisis. Dus nu gaan we er waarschijnlijk bij zijn. En ja, dan kan alles... Allee, alles is veel gezegd, maar dan kunnen er wel veel zaken gebeuren. Maar ik denk niet dat we mogen blind zijn voor de gebreken die we toch ook weer getoond hebben in de tweede helft gisteren, na de rust... En zijn we toch weer beginnen inzakken, hebben we toch weer lange ballen beginnen gooien naar niemandsland. Maar tegen een ploeg als Genk kom je daarmee weg. Want die zijn, we moeten eerlijk zijn, die waren ook niet echt denderend. We hebben gezien hoe dat afloopt tegen ploegen als Antwerpen en de Moven en zo. Maar tegen en Union eigenlijk ook. Maar tegen Genk kom je daar nog mee weg, omdat het scenario een keer mee zat en dat steunde ook een beetje de zwakte toch van Genk. Maar ja, ik denk dat iedereen binnen club heel blij is met de zege, maar dat we het ook moeten kunnen plaatsen. Ik zou nog niet te veel juichen naar de toekomst toe, naar de directe toekomst, maar bon, ik had al niet verwacht dat we gingen winnen, zeker niet zo met zo'n cijfers, dus laat ons toch maar genieten van deze 0-3.
Ja.
Misschien toch ook even aangeven voor onze luisteraars en kijkers de situatie, nu dat we zo goed als zeker de Champions Playoffs hebben gehaald, dat sowieso de eerste drie zeker zijn van Europees voetbal, maar wanneer Antwerp of Union sowieso als zij die beker winnen en ze binnen die eerste drie eindigen, dan is automatisch de vierde in die Champions Playoffs verzekerd van Europees voetbal en moet de nummer 5 spelen tegen de winnaar van play-off 2. Dus we hebben er alle belang bij dat zowel Antwerp als Union, afhankelijk van wie die finale wint, dat die in die eerste drie eindigen. En als wij dan vierde eindigen, moeten wij geen barragewedstrijd spelen tegen de eventuele winnaar van play-off 2. Ja, dus dit voor alle duidelijkheid.
Ja, en Nico, waar liggen onze ambities voor die play-offs? Goh. Het is nog vroeg natuurlijk, het is nog 2 weken dat het begint, maar...
Ja, ik denk, doordat we zoveel achterstand hebben...
Of gaan we een keer een standaardje doen?
Nou, nee, ik geloof daar niet in eigenlijk. Ik denk dat we gewoon moeten hebben...
Standaard was dan ook zo'n ploeg, hè? Zoals wij een beetje echt heel seizoen super
ja,
en dan ineens...
Ja, maar... Ja, ik denk, dat de mot zit er een beetje in met Deila en je voelt dat toch ook aan de ploeg een beetje, denk ik. Dus ik hoop gewoon zo hoog mogelijk meepakken wat we kunnen meepakken. Ja, liefst van al zou ik de Moven de titel willen afsnoepen. Zo laat mogelijk in de play-offs, dat zou me nog het meeste plezier doen. Maar ja, ik hoop natuurlijk op die tweede plaats, maar ja... Ik denk, realistisch gezien, als we derde worden, hebben we toch nog ja, het maximum uitgehaald, gezien onze situatie momenteel is. Dus ja, laat ons zo hoog mogelijk mikken en we zien wel.
Ja, Hans, plaats 1 is inderdaad utopisch, maar is plaats 2 nog realistisch, denk je?
12 punten achter, dat betekent 6 punten gehalveerd. Ik zou in elk geval Homma deze keer tegen Union niet opstellen in de komende play-offs. Ik weet het niet. Je moet natuurlijk altijd als voetbalfan hoop je op het allerhoogste. En in dit geval is het allerhoogste, denk ik, die tweede plaats. Maar dan moet je wel een keer winnen van die Moven. En dan hebben we in de reguliere competitie niet gekund. Integendeel, gelijkspel en verloren. Dus... In die onderlinge confrontaties moet je dan minstens de even knie en eigenlijk beter zijn dan Damhof. Dus ja, laat ons inderdaad de hoogste mogelijke plaats ambiëren en dat die niet de nummer één is, dan moet je al... Henk heeft ons nog bijna geremonteerd daar een paar seizoenen geleden. Standaard is het mooiste voorbeeld van hoe je toch...
Het twee keer bijna gedaan, hè?
Ja. 28 op 30, hè?
Eén keer met Genk als kampioen, met Courtois en De Bruyne, en één keer tegen ons ook. Waarbij je dan met de hensbal van Vormer kampioen worden in Luik, uiteindelijk. Ja, kijk, de wonderen zijn de wereld nog niet uit, maar het zou wel gek moeten lopen, natuurlijk. Ja. Nico, wij hebben ook een pronostiekje gemaakt met de Klokkenpodcast, wie dat het allemaal zal halen voor de play-offs, wie dat er eigenlijk allemaal in zal zitten. En ja, het zijn toch wel verschillende meningen. Hè. Als ik het hier zo kijk, het enige waar we het alle vier over eens zijn, is dat Union, Paars-Wit, Club en Antwerpen de play-offs halen. Daar zijn we het allemaal over eens. En voor die eerste twee is dat ook al effectief het geval. 100% mathematisch zeker. Nico, jij zegt Cercle en KV Mechelen.
Ja. Ik zeg Cercle en KV Mechelen. Ik heb gezien dat Matthias, Karel en Rob hetzelfde zeggen. Ik denk dat het ook een beetje te maken heeft met het programma. Als ik zie, Cercle speelt nog op Charleroi, thuis tegen RWDM. KV Mechelen, thuis tegen Westerlo en op Oagel. Dus ik denk dat die twee ploegen wel kans hebben om punten te pakken. Terwijl Genk, ja, Standaard thuis... In principe moet dat lukken, maar Standaard tegen Gent was wel echt niet slecht. Maar daarna moet Genk nog naar Westerlo. Het is ook een lastige verplaatsing en het Genk van nu...
Tricky.
Ja, ik zie ze daar toch niet zo makkelijk winnen. En Gent, ja, die moeten nu naar Union en dan thuis tegen Charleroi. Dus ik zou denken dat Cercle en KV Mechelen het er toch nog bij geraken, maar... ik denk toch één van de twee ploegen gaat er volgens mij wel bij zijn. En ik denk dat ofwel Gent, ofwel Genk, ofwel allebei het niet gaan halen.
Ja, Hans, jij en William delen dezelfde mening. Genk en onze Cercle. Vriendelijke buren van Cercle erin.
Ik denk dat Gent en Mechelen het niet zullen halen. Dat is mijn inschatting. Het is natuurlijk koffiedik kijken.
Tuurlijk, ja.
Ik denk dat Genk tegenstandaar dat die die wedstrijd gaat winnen, waardoor dat ze dan toch nog... En ze hebben nog altijd die eventueel herspeel...
Dat is morgen, hè, dat we er een uitsluiting over krijgen.
Ja. Ja, dinsdag.
Dat is baas zijn. Dus wie weet halen ze daar nog extra energie uit. Ik heb ergens het voorgevoel dat Gent en Mechelen er niet zullen bij zijn.
Ja, en dan heb je de twee cavaliers zelfs, Thibaut en mezelf. Thibaut denkt dat Gent en Genk erin gaan zitten. En ik heb de pronostiek dat Genk erin zal zitten en KV Mechelen. Dus ik zie onze groen-zwarte vriendjes het nog helemaal verprutsen.
Dat is wishful thinking.
Ik wil dat alweer te graag. Hè.
Ja, maar ja, tuurlijk. Ik zou dat ook wel willen dat ze nog choken, maar...
mogelijk zijn we toch terug twee Brugse derbies aan onze rekker.
Ja. Van der Bruggen en Denki komen terug, hè. Dus,
dat scheelt natuurlijk.
Nu waren ze inderdaad geschorst of geblesseerd, ik weet het
niet. Maar KV Mechelen...
Maar dat is altijd zo, KV Mechelen. Ik denk dat het de ploeg is die in de play-offs met 6 al vaak 7 is geëindigd.
Ja, maar ik vind wel... Allee, die
dat is de eeuwige nummer 7.
Die zitten toch wel in een serieuze flow. Hè? Als je gaat winnen... Ja. Die zijn gaan winnen op Gent, op Antwerp, nu op Cercle. Allee, die
Slimani is al een heel slimme transfer.
Die hebben wel... Ja, en Hazi is uiteindelijk ook een meesterzet gebleken. Hè? Dus ik denk wel dat die het mentale voordeel hebben... En die geloven nu wel volop in hun kansen dat ze plots zo dichtbij zijn. Want die spelen in het begin van het seizoen, zaten die van onder. Hè? Dus ondertussen zijn...
Ja, heel lang voor de... Met kerst, ja, ja. Ik ben daar geweest in die match. En dat was daar... Ja, degradatiegevaar. Ja, ja. Het kan soms snel gaan in voetbal.
Ik heb het nog dit weekend gelezen op Facebook. Van straks willen zowel Club als KV Mechelen nog dat een match wordt daar speelt. Het zou nog kunnen.
Het is nu wel vandaag definitief beslist dat dat niet het geval gaat zijn. Okay, wat ook niet meer dan logisch is, lijkt me.
Niet meer op hoog.
Genoeg gespeculeerd. Nico, je hebt de Hoe is het nog met voorbereid voor deze week.
Ja.
Heel benieuwd wie dat er uit de trommel is gevallen.
Ja, want er zijn eigenlijk heel veel spelers, veel meer dan ik in gedachten had, die zowel voor club en onze volgende tegenstander in de competitie, dus OHL, gespeeld hebben. En er waren er zoveel interessante namen bij, dat ik toch een kleine mini-quiz heb voorbereid om willen een keer te testen.
Ik heb er wel al een paar in mijn hoofd.
Ja, er waren eigenlijk drie, al dan niet voormalige spelers, die voor onze volgende twee tegenstanders speelden. Dus
Leuven
en Sint-Truiden. Dus zowel bij club Leuven en Sint-Truiden gespeeld. Ik wist er direct twee. Twee moest ik direct aan denken. Bij de derde heb ik een beetje hulp gehad van Michel Beriks, die mij erop gewezen heeft. Die was ik eigenlijk vergeten. De meest bekende.
Dufair niet?
Nee. Ik zal al één tip geven. Eén daarvan zit in onze kern.
Holy smokes.
Nee.
Wacht. Nog niet zeggen.
OHL, STVV.
Huh? Odoi.
Voilà, Dennis Odoi. Ja, Odoi. Dennis Odoi is er één van. En de andere? Geen idee, veronderstel ik.
Ook in de kern? Of
Nee.
Welke periode bij club?
Dat was in de periode van 2007, 2008. Dat was verdediger middenvelder. Ik denk, als ik mij niet
vergis... Jeroen Siemaes.
Ja. Ja.
En is het?
Ja, Jeroen Siemaes. Aan die twee moest ik spontaan denken. De derde hadden we nooit aan gedacht. Dat is Matthias Trensson. Heeft...
De zoon van Patrick van FC Beek.
Ja, die heeft ook bij de drie ploegen gespeeld. Dus dat...
Bij Antwerpen.
Ja, dat kan. Ja. En welke spelers die momenteel nog eigendom zijn van club, of nu bij club spelen, hebben ook nog een band met OHL.
Rika speelt nu bij OHL.
Ja, maar die eigendom zijn van club of nog bij club spelen.
Ah. Nu, op dit moment.
Ja.
Nu en met een band met OHL.
Jakkers daar niet gespeeld nog even?
Ja, Jakkers, uiteraard. Ja. Odoi.
Ja,
wel gehad. En dan hebben we nog een speler die nog eigendom is van club. Die ook bij Leuven gespeeld heeft, maar die niet bij ons zit momenteel.
Wel uitgeleend is van club. Ah, Vlietink, nee.
Vlietink?
Nee, die is definitief. Meer, nee. Ik zal een tip geven, hij zit bij Standaard. Dan gaat het weten.
Ah, Soa.
Ja, Soa, hè. Ja.
Kamal.
Ja. Kamal, ja. Soa. Ja. Just. Ja. Voor mij is dat meer Leicester.
Ja, en inderdaad, Vlietink, Schrijvers, Rika, zijn zowel de mannen die...
Sterke Lee.
Ja. Oké, dat was dus mijn volgende vraag, Nicola. Mag je het dan zelf al, zelf al gevonden welke spits dat daar eigenlijk doorbrak?
Derde Sterke klasse Lee. Nog, hè? Ja. Derde klasse, denk ik nog, hè? Bij
Leuven
nog?
Ja, ik denk het wel, ja. En er zijn nog veel andere bekende namen waar we... Misschien niet direct terug aan denken, maar zoals Karel Gerards heeft ook bij twee gespeeld. Dion Kools. Jeremy Perbet. En zelfs...
Maar heeft hij niet gespeeld.
En zelfs Ibrahim Salou heeft bij de beide ploegen gespeeld. Maar mijn keuze is gevallen op een speler die totaal geen brokken gemaakt heeft bij club.
We hebben hem nog niet geraden.
Nee. Nee, die gaat nu komen. Maar je gaat het direct weten, want het is eigenlijk gemakkelijk. Want hij speelde tot 2017 in Iran.
Ah ja, Kaveh Rezaei.
Voilà, Kaveh Rezaei. Ja.
En dan, hoe is het nog met Kaveh Rezaei?
Ja, die is dan naar Charleroi gekomen, waar hij eigenlijk een goed seizoen kende. En in het seizoen 2018 tot 2021 is hij voor een slordige 5 miljoen... Ja. Naar club gekomen. Heeft er eigenlijk ook nooit niet echt kunnen doorbreken. Ik weet nog, zijn eerste match dat hij mocht beginnen was direct tegen de Move, denk ik. Ik denk dat we toen met Wesley Rezaei begonnen zijn, als ik mij niet vergis. Maar bij ons heeft hij dus ook geen brokken gemaakt. Dan heeft hij terug uitgeleend aan Charleroi.
Twee, twee penalty goals of zo gescoord. Dat was het.
Ik denk dat hij in de competitie heeft hij denk ik maar zelf maar één goal gemaakt op Zulte.
En dat strafschop volgens mij ook.
Het zou inderdaad wel kunnen. En in het seizoen 2021-22 is hij dan naar Leuven getrokken, onze volgende tegenstander. Waar hij ook niet echt kon overtuigen. En hij is dan maar terug vertrokken naar Iran. Dus op Twitter zullen ze waarschijnlijk nog veel gevraagd hebben. Waar is KV? Die vraag is heel vaak gekomen toen hij niet in de selectie zat. Maar in Iran is hij dan getrokken, is hij dan gegaan naar een club die eigenlijk een beetje bij ons past. De Tractor Sporting Club. Ja. En hij heeft daar twee keer gescoord in blijkbaar maar 7 wedstrijden dat hij gespeeld heeft. Maar hij is dan ook vertrokken daar. En dit seizoen is hij naar een andere Iraanse club vertrokken. Sepahan FC. Daar heeft hij 12 wedstrijden gespeeld en ook maar 2 keer gescoord. Dus het komt erop neer dat hij eigenlijk overal waar dat hij gespeeld heeft, niet echt uitgeblonken heeft buiten in dat eerste seizoen bij Charleroi, waardoor dat club de goede beslissing gemaakt heeft om er 5 miljoen aan te geven. En
dat was echt het begin van ons spitse probleem.
Ja, en 9 aan Soa of zo, denk ik. Dus diezelfde periode, het zal niet veel schelen. Dus ja, KV Rezai, het zal niet de speler zijn die we lang zullen onthouden, denk ik. Ik herinner mij juist zo een... Was dat nu bij zijn voorstelling? Ik denk het zeker dat hij op zijn... Nee, ik denk dat zo'n filmpje was. Ik denk dat was niet Amrabat dat tekende. Dat er zo'n filmpje was voor de voorstelling dat Rezai in de kleedkamer zo gezicht op zijn smartphone aan het kijken was en dat er zo gezicht een pushmelding opkwam van Amrabat teken bij club. Was dat niet met Rezai? Zeg mij nog vaak iets.
Het enige dat ik weet inderdaad is dat hij getekend had bij club en dag nadien tegen Mof speelde.
Dat was zijn debuut.
Getekend en dag nadien speelde hij al meteen. Maar je dacht, hij had er direct 2 of 3
poten. Ja, ik dacht dat ook en ik zeg dan is die vertrokken. Is dat direct, wordt dat direct een legend? Maar ja, het is helaas wel een legend geworden, maar in negatieve zin.
Een anti-legend. Ja. Zo noemen we KV Rezai terug in Iran. Donderdag is er al eindelijk van lang terug weg geweest, Hans. Europees voetbal tegen het sexy Molde FK. Die mannen zijn op dit moment niet aan het voetballen, want de Noorse competitie die is beëindigd. Molde is daar 5e in geëindigd. Bodo Glimt, die we eerder ontmoet hebben dit seizoen, zijn landskampioen geworden. Wat mogen we verwachten van Molde?
Wel, ten eerste, ze spelen zoals STVV op kunstgras. Dus dit wordt weer een aanpassing voor onze jongens die gewoon zijn van op natuurgras te trainen en te voetballen. Blijkbaar is Molde behoudender, wat doordachter en voorzichtiger dan Bodo. Bodo wordt in Noorwegen als een zeer aanvallende ploeg beschouwd en dat hebben we ook mogen ervaren. Ze hebben tot op heden 7500 tickets verkocht. Dat is bijna het dubbele van wat club blijkbaar aan de man heeft gebracht. Nu goed, na gisteren zullen er wel wat meer tickets verkocht geweest zijn. En zoals je zei, vorig seizoen 5e, ze kregen 39 tegendoelpunten, zelf 65 gemaakt. Dus ze incasseren best wel wat doelpunten. En we kregen door dat er 3 namen, dat we moesten letten op Dali, Lund en Gulbrandsen. Het aantal clubfans die naar Noorwegen zal trekken, lijkt me beperkt, want die prijs voor het vliegticket was toch al tussen de 450 en de 500 euro.
De mensen die dat doen, dat zijn echt wel de grootste legends van allemaal.
Hij zit hier bij ons,
zeker als je weet, dat we al een keer naar Noorwegen zijn geweest.
Er zit hier een van ons 3.
We zijn al in Bodo.
Ja,
ik ben naar Bodo geweest en ik kan nu omwille van...
Maar zeker de mensen die het alle 2 doen, dan ben je helemaal...
IJsland hebben we ook al gehad, Akureyri. Ja. Dus die is er ook al geweest. Dat was ook een van...
Denk meerdere honderden. Toch plaatsingen het duurste seizoen ooit. Het zal niet veel schelen, ja, denk ik.
En dat voor de Conference League.
De meeste reizen... Ja. De meeste reizen vanuit Brussel via Stockholm naar Oslo en dan naar Molde. Dus twee tussenstops. Er is ook een mogelijkheid Brussel-Oslo-Bergen-Molde. Er zijn er dan die via Amsterdam naar Alessund in het zuiden van Noorwegen vliegen en daar nog 2 uur met een huurwagen naar Molde gaan reizen. Maar voor minder dan 400-500 euro kun je niet in Molde geraken. Dus ja, chapeau. Het is een heenwedstrijd. Ik kon het niet combineren met mijn werk deze keer. Ik wacht op de volgende.
Had je het anders gedaan?
Kwartfinale, dat had ik weer. Anders was ik wel, denk ik, mee geweest. Maar je zit dus een hele dag. Je hebt van de 3 dagen, als je op woensdagmorgen vertrekt, ben je er op woensdagavond, heb je enkel donderdag in Molde. 7:15 is de wedstrijd, plaatselijke tijd. En de vrijdagmorgen zit je weer op het vliegtuig, om dan s'avonds in Zaventem te landen. Dus van de 3 dagen Noorwegen zit je er 2 op een vliegtuig.
Ja, en goedkope pintjes zijn dat daar niet, Hans, in Noorwegen?
Nee, helemaal niet. Ja. Nu, het weer zou er wel aangenamer zijn dan in het hoge Bodø, omdat het meer naar het zuiden zit. Maar het is een heel dure aangelegenheid, heel dure verplaatsing. En chapeau aan die jongens en meisjes die naar Noorwegen reizen voor een tweede keer, dus dit seizoen.
Ja, hulde aan die fans die die verplaatsing maken. Nico, ja, als ik zo'n Europese tegenstander zie, het eerste dat ik altijd dat je doe, is op transfermarkt kijken. Als je kijkt naar de waardes van de kernen, Molde FK 25 miljoen, Club Brugge 125 miljoen. Op papier mag je eigenlijk hier nooit van zijn leven uitgeschakeld worden. Hè?
Ja. En bij die 125 staat Thiago op 37 miljoen.
Nee, op 6. Op 6 miljoen.
Ja. Ja.
Dat hebben we echt de deal van ons leven gedaan, blijkbaar.
Ja, ja. Ja, kijk.
Tot spijt wie het benijdt.
Ja, maar natuurlijk is voetbal geen exacte wetenschap. Het is niet altijd de beste ploeg. De grootste kin, anders hadden wij dit jaar ook boven Union gestaan in de stand. Dus ik denk dat we zeker op onze hoede moeten zijn. Maar het is wel... Het is wel een team die we moeten kloppen. Hè. We moeten er niet flauw over doen. Bodø is kampioen geworden. We hebben er toch 2 keer tegen gewonnen. Al was het Ginder. Ook met een dosis geluk. En ik denk dat Mignolet ons daar toen ook wel recht gehouden heeft, als ik me goed herinner. Thuis hebben we een goede match gespeeld tegen Bodø Glimt. Met 3-1 gewonnen. En ik ben eens gaan kijken. Ik denk dat Molde ook vorig seizoen tegen Gent gespeeld heeft, Europees. Het is toen 0-0 geworden, Ginder. Gent heeft daar 0-0 gelijk gespeeld. En thuis hebben ze 4-0 gewonnen van Molde. Dat valt mij ook wel een beetje op, dat ze vooral thuis moeilijker te kloppen zijn. Wat natuurlijk niet onlogisch is, ook met dat kunstgras natuurlijk. Maakt het ook al niet gemakkelijk. Maar ik denk dat ze op verplaatsing toch wel redelijk wat steken hebben laten vallen al. Ik heb wel gezien dat ze was de 3-1 of 1-3 gaan winnen zijn op Legia Warschau. Dat vond ik wel een redelijk straffe prestatie.
Dat is ook geen allee, Poolse competitie, met alle respect.
Ja.
Maar Skoras was daar vorig jaar de allerbeste speler in die competitie.
Ja, allee, maar,
niet dat ik van de kwaliteit van Skoras wil afdoen, maar het zegt wel iets over de Poolse eerste klasse.
Ja. Maar ja, ik denk wel, als we gewoon ons niveau halen, dan moet dat een clip zijn die we moeten kunnen omzeilen. Hè.
Ja, en als ik het goed hoor, als we die eerste match een gunstig resultaat hebben, dan zitten we eigenlijk met 1,5 benen in die kwartfinales. Hè.
Ja, we zullen ons nog niet te veel vooruitlopen. Nu dat we daar straks toch trouwens bezig waren met een kleine quiz, heb ik hier over Molden ook nog eentje.
Tof.
Er zijn 3 ex-clubspelers die bij Molde gespeeld hebben.
Wacht. Hugli?
Nee, het had zeker gekund.
Almebek?
Nee, dat is een Zweed. Oh, dat had wel gekund.
Vetlessen?
Nee, ook niet.
Rune Lange?
Nee. Nee.
Bengt Zetternes?
Nee, ook niet.
dat is ook een oor.
De eerste hebben we hier al een keer gehad, denk ik. Die tijdens zijn debuut dringend naar het wc moest.
Mushanga Bakenga.
Ja, Bakenga. Oh, ja, Bakenga was er een van. Dan een wereldster. Die ook bij Barcelona gespeeld heeft.
Good Johnson?
Ja. Ja, Ider Good Johnson heeft bij Mbolle gespeeld. En de derde was een doelman die bij ons meestal tweede doelman was, die nu in Engeland speelt.
Horvat?
Ja, bij Ethan Horvat, ja. Ja, dus die drie, Bakenga, Good Johnson en Horvat, hebben al drie bij Mbolle gespeeld. Ja.
Te danken aan vriend van de show, Michel.
Ja, heeft hij mij daar straks spontaan nog gestuurd. Ik zeg, ja, dat is iets dat we nog in de aflevering moeten steken. Ja.
Die man is echt een ongelooflijke legend. Ja. Hè? Michel Beriks, ook hulde aan hem. aan Michel. Ja, dan gaan we ook nog heel snel de volgende competitiematch voorbeschouwen. Dat is eentje thuis tegen Leuven. En Hans die begint met het jaarlijkse Thanks Fans Festival. Voorafgaand aan de wedstrijd. Ga je aanwezig zijn?
Ik zit op dat moment in Marche en Famine te werken, vis te verkopen op een horecabeurs. Dus het is. Maar mijn broer neemt de honneurs waar om een golden statuut natuurlijk te behouden. Hè. Dus ik,
Cold member.
Nee, dus ik ben er niet. Het is jammer, maar ja, vanaf vrijdag zit ik in de Ardennen, dus ik zal er niet bij zijn. En die Thanks Fans is meestal geen voorbode op een goede wedstrijd, want ik denk dat we... dat is, denk ik, klassiek bij de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Dus de 15e. En ik denk niet dat we er al veel gewonnen hebben volgend op een Thanks Fans initiatief. Dus ik hou mijn hart vast. Maar... ja, we moeten die wedstrijd winnen. Hè. Ja. Dus, maar ik zal er niet bij zijn.
Althans, Leuven vorig jaar, Nico, brengt niet echt al te goede herinneringen
op. Nee, 1-1.
En de laatste match van Carl Hoefkens.
Ja, en dat was ook in de 94ste minuut, denk ik. Hè.
Oh, een
singie of gevaarlijke
jinxes. Ik heb hier al een paar jinxes gedaan de laatste weken. Ik durf er geen meer in de mond nemen.
Nee, het is best dat je zwijgt, Nicola. maar ik denk dat
soms is het beter dat ik zwijg.
Ja, maar ik denk dat we toch nog iets moeten rechtzetten na die 1-1 van vorig jaar. En effectief, dat was de laatste match van Karel Hoefkens.
Daarna waren er protesten toen, nadien was hij buiten.
Maar het zal nog niet de laatste match van Ronnie zijn, denk ik. Maar we gaan gewoon winnen, hè. Laat ons dat afspreken.
Oké, met hoeveel gaan we winnen, Nico? Pronostiek voor Club Leuven?
Gaan we de 0 houden? Ja, Jakkers gaan nog eens de 0 houden. 2-0.
2-0. Hans, voor tegen OHA Leuven?
Ik had ook 2-0. Ik had ook 2-0 in mijn hoofd, dus laat ons naar 2-1 gaan.
Ja, dan ga ik voor 3-0.
Ja.
En dan hebben we nog een pronostiekje ook voor onze Europese trip naar Mulde. Ik ga hier zelf aftrappen. 1-2 voor club. Nee, 0-1. Sorry, 0-1. Gewoon droge 0-1. Niet een fantastische wedstrijd.
Ja, ik zeg 1-1. We gaan de kinderen gelijk spelen en thuis maken we het af.
Nico, ik had ook 1-1. Kom
omhoog, hè. Doe maar.
Ja, ik weet het. Of een 0-0. Ik ga voor een 0-0. Ja. Zoals Gent vorig jaar een droge 0-0 en het dan afmaken in een karig bezet.
Kolkend. Ja. Ik zeg de K komen, want het is een karig. Ja.
Karig bezet.
Voilà. Dan zijn we na een uur en 17 minuten helemaal rond met deze De Klok podcast aflevering. Ik bedank Hans om erbij te zijn. Ik bedank Nico om erbij te zijn. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Kijkers, om te kijken. Vergeet niet te subscriben op YouTube. Zeker doen, want elke volger helpt ons vooruit. En we zitten al over de 600, heb ik gezien. Dus, en ik wil heel graag tegen het einde van het seizoen, of kort daarna toch, aan de 1000 zitten. Dan kunnen we ook een klein centje eraan verdienen om deze podcast draaiende te houden. Hey Nico, is niet waar?
Bah. Te veel geld is ook niet goed, hè. Kijk naar club.
Ja, nee, het is dat. Maar met de middel dat wij hebben, doen we het wel vrij goed.
Voilà, het is dat. Ja.
Dan halen we halen wel het maximum eruit.
En we hebben goede transfers gedaan.
Absoluut, absoluut. Ja. Een paar echte toppers gehaald dit seizoen. Zonder budget, kijk eens aan. Het is precies Unio. Voilà. hiermee ga ik helemaal afsluiten. Bedankt om te kijken, bedankt om te luisteren. En tot volgende week voor een nieuwe aflevering van De Klok. Tot dan. Yeah.
Carrasco. Daar is het. En daar is het. Oh, met een mirakel.
Izquierdo, daar komt hij weer. Bij Niels Izquierdo. Terugleggen en de goal van Aken.
Nu voorzet eveneens. Daar is de kans op de 0-3. 0-3. Scott Olsen.
Frankie van der Elst. Het is de